Wij waren in Lucas 11 bij wat heet de strafrede tegen de schriftgeleerden en fariseeën. Je weet wel, ze wilden een teken, vroegen ze aan de Heer. En die zei, nou, er komt geen ander teken dan dat van Jona. Alleen het teken van Jona was natuurlijk al geweest, maar het komt nog een keer in de dood en opstanding van de Heer Jezus ten derde dagen. Maar de uitspraak wordt meteen gevolgd door een strafrede. Ik weet niet of dat woord in je woordenboek staat. Ik weet niet hoeveel punten je ervoor krijgt bij het scrabbelen. Maar het heet een strafrede. Dat wil zeggen, de Heer veegt de vloer aan, als het ware, met zijn Joodse tijdgenoten. In het bijzonder de meer orthodoxe kant daarvan. Want daar gaat het dan toch over. Daar kom ik nou niet op terug. Dat hoef ik niet, want het gaat gewoon verder. Hè? Want men heeft er wel een nieuw hoofdstuk van gemaakt. Hoofdstuk 12. Maar het is gewoon de voortzetting van dezelfde redenvoering, als je dat zo mag zeggen. Althans, het is een verslag. Dan ben ik dichter bij de waarheid, denk ik. Het is een verslag van wat de Heer zoal gezegd heeft in verband met dit onderwerp. En wanneer dat dan precies was, ach, dat is altijd de puzzel geweest voor degene die de evangeliën moeten harmoniëren. Want dat zijn zo de uitdrukkingen daarvoor. Dat blijft een moeilijke zaak waar je uiteindelijk toch niks aan hebt. Maar toe maar. Aardige bezigheid. Maar er staat daar intussen, dat hoofdstuk 12 vers 1, nog zo'n mooi woord. Daarintussen, als vele duizenden der scharen bijeenvergaderd waren, zodat ze elkander vertraden, het was een gedrang van je welste. Hoe de Heer zich daarbij verstaanbaar heeft kunnen maken, dat weet ik ook niet. In ieder geval schijnt iemand het verstaan te hebben, anders had Lucas het niet op kunnen schrijven. Maar ik stel me altijd zo voor, hè, dat je moet spreken voor een schare van duizenden mensen die niet stil zijn, want ze vertrappen elkaar en zo. Dat is leuk voor die mensen die even naar een evenement moeten ze nodig, omdat ze denken anders niet te kunnen leven. Maar toen maar. Toen begon hij te zeggen tot zijn discipelen. Dus die mensen waren er wel, maar die hebben inderdaad niks gehoord. Hè? Begon hij te zeggen tot zijn discipelen. Dat verschijnsel kennen wij uit bijvoorbeeld Matthäus 13. Waar de Heer weliswaar tot de schare aan de oever spreekt vanaf het schip. Daar hebben wij de mooie uitdrukking van walsteken aan te danken overigens. Maar die ook maar terzijde. De Heer sprak tot de schare aan de oever, maar daarna waren de discipelen kennelijk bij hem in dat schip die hem vroegen, wat is hier nou allemaal aan de hand? En toen zei de Heer, nou, dat komt omdat die lui daar op de oever, die hoeven dit allemaal niet te weten. Maar, en daarom spreek ik in gelijkenissen, dat begrijpen ze toch niet. Kan je rustig doen, daar begrijpen ze niks van. En dat deed hij dus ook. Hij zegt, en ze verstaan ook niet wat ze zien. En dat is precies wat Jesaja al zei, dat ze zouden horen en niet verstaan en zien, niet bemerken. Want wat het betekent dat ik met jullie vanuit dat schip tot hen aan de oever spreek, over het water heen. Ja, tot vandaag begrijpt nauwelijks iemand dat, hè? Toch? Iemand eruit gevonden dat het om akoestische redenen was, dat het zo gunstig is voor de verstaanbaarheid aan de oever enzovoort. En dat het woord zo goed draagt over het water en al dat soort dingen meer. Nou, ik kan u zeggen dat het echt niet waar is, dat het echt volstrekte onzin is. Als je je verstaanbaar wil maken, moet je een muur achter je hebben. Ik ben jarenlang straatmuzikant geweest, dat mag ook allemaal niet meer. Maar goed, als Zwarte Piet gekleed, ja, ook nog, ja, mag ook niet meer. Maar toch weer. Maar je zoekt dat je de flinke winkelpui achter je hebt, want anders dan klinkt het toch. Maar goed, laat maar zitten. En de predikant in de kerk met zo'n groot scherm daarboven, dat is om een geluid naar voren te krijgen. Maar goed. Maar in het schip vertelde de Heer aan zijn discipelen, want hij zei, het is u gegeven om de verborgenheden van de koninkrijk der hemelen te weten, maar deze is het niet gegeven. Hier gebeurt zoiets, daar heb je een schare die zich vertrapt. Dat is in de wereld nog steeds zo. Nee, niet alleen op het Binnenhof. Maar dat is overal zo, hè, dat men de poten onder elkaar stoelen vandaan zaagt. En met de ellebogen werkt. En weet ik veel, in een overbevolkt land en zo. Dat soort dingen. De situatie is herkenbaar. En de Heer richt zich tot zijn discipelen. En hij zegt, voor eerst wacht u zelf. Voor eerst. In de eerste plaats. Opening van deze uiteenzetting. In de eerste plaats wacht u zelf. Wij kennen de uitdrukking als wacht u voor de hond. Dat stond er vroeger op zo'n bordje. Tegenwoordig hebben ze er wat anders van gemaakt. Maar het is maar dat u weet wat zo'n uitdrukking betekent. Niet waar? Wacht u voor, wees gewaarschuwd voor den zuurdesem der fariseeën, welke is geveinsdheid. Nou, dat niet alleen, maar nog veel meer. Er is niets bedekt dat niet zal ontdekt worden en verborgen dat niet zal geweten worden. Een van de aspecten van die fariseeën is de huichelarij, dat is een ander woord voor geveinsdheid. Geveinsdheid vind ik trouwens een veel mooier woord. Maar dat terzijde betekent dat men doet alsof. En dat men weliswaar een bepaalde imago opbouwt. Een bepaald gedragspatroon ontwikkelt en vertoont. Terwijl dat in werkelijkheid niet anders is dan de bekende vlag die de lading moet dekken. Van welk schip, dat zal ik u besparen. He? Gij wilt gepleisterde graven heten bij gelegenheid. Dat is een bekend verschijnsel. Dit verschijnsel trouwens, van die geveinsdheid, wordt trouwens opgewekt in het bijzonder door de wet. Door de heerschappij van de wet. De wet die zegt, doe dit, doe dat, doe zus en doe niet zo. En daar is niet mee te leven, zei Petrus. Dus wat doe je dan? Je doet alsof, maar in werkelijkheid weet je precies daaronder uit te komen. Je moet te misdragen. Je zorgt alleen dat niemand er wat van merkt. Dat is het ongeveer. Dus het is geveinsdheid. In het voorgaande werd gezegd, je legt de mensen wetten op waar je jezelf niet aan houdt. Enzovoorts. Dat soort dingen. Maar, zegt de Heer, er is niets bedekt dat niet zal ontdekt worden. Dat wil zeggen, je kan wel doen alsof, maar ooit een keer gaat die bedekking eraf. Ooit een keer kun je die schijn niet langer ophouden. En in elk geval, ooit zul je geoordeeld worden. Nou ja, populair gezegd en samenvattend en heel in het algemeen. Ooit zul je geoordeeld worden op de bekende jongste dag. Ten laatste dagen, enzovoorts. Geoordeeld naar wat in de boeken geschreven is, enzovoorts. Want God zal aan het licht brengen ook de verborgene dingen des harten en hoe dat maar allemaal heten mag. Staat allemaal ook al in de Romeinenbrief trouwens. En dus je kan hier wel doen alsof, maar ooit een keer dan, doe maar. En dus al wat gij in de duisternis gezegd hebt, dus eigenlijk is dat een kromme beeldspraak. Wat gij in de duisternis gedaan hebt en wat gij in het geheim gezegd hebt, gefluisterd. Die dingen worden samengetrokken. Ik vind het leuk, zulke, de juffer in Nederland zou het fout rekenen, maar ik vind het een prachtige manier van zeggen. Al wat gij in de duisternis gezegd hebt, horen zoals je nooit gezien hebt of zoiets. Hè? Zo was het toch? Hoe was die reclamekreet? Nou ja. Ik vind het wel een leuke vondst. Iedereen struikelt erover en daarom is hij zo goed. Ja, horen zoals je nooit gezien hebt. Ja. Ja. Daarom al wat gij in de duisternis gezegd hebt, zal in het licht gehoord worden. En wat gij in het oor gesproken hebt, gefluisterd dus, in de binnenkamers. In het Nederlands heet dat achterkamers eigenlijk, hè. Want er schijnen heel veel achterkamers te zijn rond het Binnenhof. Ik moet er toch eens gaan kijken eigenlijk. Op de fiets, ja. Zal op de daken gepredikt worden. Die uitdrukking hebben wij trouwens ook overgehouden uit de Bijbel. Dat het van de daken gepredikt moet worden. Enzovoort. Maar dit lijken me duidelijke dingen, hè? Daar valt weinig aan uit te leggen. Het is de waarschuwing van je kan wel doen alsof, je kan wel net doen of je houdt aan de religieuze wetgeving enzovoorts. De eerste vraag had natuurlijk moeten zijn van wie zou dat dan moeten eigenlijk. Maar die is even terzijde nog. Waar het over gaat is, je kunt wel doen alsof, maar die huichelarij, dat is oneerlijkheid. Dat is, en ooit een keer gaat die bedekking eraf, zal het openbaar gemaakt worden. En zo verder. Maar van belang is natuurlijk toch wel even melding te maken van het begrip scheurdesem, want er staat niet voor eerst wacht u zelf van de geveinsdheid van de fariseeën. Er staat wacht u voor de scheurdesem. Welke scheurdesem? Die de fariseeën. Wat is het dan mis mee? Nou, in ieder geval die geveinsdheid. Dat is ongeveer wat er staat. En dat is van belang, omdat wij kennen de begrip surdesem natuurlijk toch gewoon uit het Oude Testament, mag ik aannemen. Daar wordt gesproken in de Mosaïsche wet over surdesem en zelfs daarvoor, nou ja, niet zoveel daarvoor, maar net daarvoor in Genesis, nee, in Exodus 12... komen wij het begrip in elk geval tegen. Want in Exodus 12 zijn we bij de zogeheten uittocht uit Egypte. De Exodus. Voordat dat gebeurt, voordat die uittocht plaatsvindt, geeft de Heer via Mozes aan Israël, niet aan het Joodse volk, want dat bestond nog niet, geeft de Heer aan Israël voorschriften die ze moeten vervullen ten einde überhaupt aan die Exodus deel te kunnen hebben. Dus zij moeten op de tiende van de eerste maand, dat is deze maand, die wordt vanaf nu de eerste maand van het jaar. Er staat erbij dat dat zo is. Het was de zevende, maar het wordt vanaf dat moment de eerste maand. De tiende van deze maand moesten zij een lam in huis nemen. En op de avond van de 14e slachten en eten. Dat is de zogeheten paasmaaltijd. En op de andere dag is het feest voortaan. Elk jaar op de 15e, nou ja, tot en met de 21e, van de eerste maand. Waarmee men gezegd wil zijn dat slacht en eten van de paaslam niet een feest wordt geacht te zijn. Het gaat eraan vooraf. Het is noodzakelijk om tot een feest te komen. Mocht je dat daar in Exodus 12 of in Leviticus 23 of waar dan ook niet duidelijk zien, dan heb je altijd nog 1 Korinthe 5. Daar staat, laat ons dan feest vieren in ongezuurde enzovoort. Want ook ons paaslam is voor ons geslacht, zo laat ons dan feest vieren. Daarna. Dit is gewoon hoe de Joden dat hebben in onze dagen, of in de dagen van de apostelen, dat doet er helemaal niks toe. Wat christelijke theologen erover zeggen, doet er allemaal niks toe. Het gaat om wat de Bijbel erover zegt, en dat is dit. Er is geen twijfel over mogelijk, mocht u die hebben. Nou ja, lees het dan nog maar een paar keer. Want dit is de gang van zaken. Maar het punt is dat men voordat men dat paaslam zou slachten en eten, zou men het zuurdeeg, zuurdesem, desem is deeg, zou men uit het huis verwijderen. Men zou namelijk het paaslam eten met matzes. Dat wil zeggen, in de vertaling, met ongezuurde, en dan vult men in de vertaling in, broden. Matzes. Met het ongezuurde. Daar hebben wij tot in onze dagen, nou tot vorig jaar, het idee van de grote schoonmaak aan te danken. Want het idee is, dat is ongeveer in het voorjaar, de eerste maand Nisan of Aviv, de Joodse kalender. Het idee is namelijk dat binnen het Jodendom, dat was natuurlijk pas veel later is ingevoerd, maar dat binnen het Jodendom de voorschriften zijn dat men op de 13e, dat wil zeggen de dag voor het eten van de paaslam, van de paasmaaltijd, de sederavond enzovoorts, dat men op de avond van de 13e het huis, de hele huishouding, reinigt van het zuurdecem. Want dat moet het uit het huis. En dan gaan pa en moe en de kindertjes achter elkaar, zo'n kerkorgeltje, wat is voorgeschreven. Dan gaan ze met een kaarsje door het huis, de kelder, de zolder en wat het maar is, om te kijken of er nog ergens zuurdecem is. Dat is het officiële voorschrift. Of men het nog zo doet. Men heeft mij verteld van wel. Ik heb het nooit meegemaakt, maar dat is het. Zuurdecem moest het huis uit. Waarom? Omdat zuurdecem per definitie bedorven is. Het is namelijk van gisteren. Nou, eigenlijk van eergisteren, maar dat zal ik u besparen. Ja, daar is een goede reden voor, maar dat zal ik u besparen. Dat vind ik te ver buiten het onderwerp eigenlijk. Waar het me om gaat is dit. Zuurdecem, dat is deeg van gisteren, dus oud. Het is bedorven, daarom is het zuur. Dat wij dat lekker vinden, ja, dat kan dan wel zo zijn, maar het is bederf. Ik ben geen kok, ik heb er totaal geen verstand van. En ik heb wel eens heel lichte pogingen gedaan om er toch iets van te weten. Maar mijn vrouw jaagt me altijd de keuken uit. Waarvoor ik haar tot in lengte van jaren dankbaar ben natuurlijk. Maar ik weet dat sommige etenswaren, dat moet nou eenmaal rijpen. Dat moet nou eenmaal, sommige dingen moeten zelfs uitdrukkelijk rotten. En ik heb het niet alleen over de kaas, maar ook over de mispels en zo. Mispel, kent u dat? Het moet rotten, het moet doorzuren, dat weet ik veel. En dat is bederf, maar dan smaakt het gewoon beter of zo. Naar het schijnt. Het zou je gedacht zijn wat voor bewerkingen sommige levensmiddelen moeten ondergaan voordat wij er genoegen mee nemen. He? Ik had het over de kaas, maar voor je tot een gewoon normaal stukje kaas komt, je wil niet weten wat er allemaal mee gebeurd is inmiddels. Er wordt ook zuur in gegooid om het te laten stremmen en al dat soort dingen meer. En ik heb het ook niet eens over de karnemelk en de yoghurt. Het moet allemaal zuur worden. En wat je bakt van meel, dat moet rijzen. U weet wel, je kunt dat liedje en het meel, dat wou niet rijzen. Kent u dat lied ook? Staat niet in de bundel, maar de. Dat moet nou eenmaal. Maar zuurdecem is bederf. Zuurdecem is de werking van de dood. Dat is eigenlijk wat het is. Oké, zuurdecem dat van gisteren doet het deeg rijzen. Het blaast het op. En opblazen, dat is wat het betekent, ook overdrachtelijk. Het lijkt meer te worden, het lijkt groter te worden, maar het is niet meer. Eigenlijk wordt het minder, hè? Verhoudingsgewijs. Het gewicht blijft hetzelfde, de omvang wordt groter, dus de inhoud, de soortelijke massa, soortelijk gewicht heette het trouwens in mijn dagen, die wordt steeds minder. Het is Haagse bluf. Kent u dat? Haagse bluf? Ja. Wel een mond vol, maar je hebt niks. Ja. Schuim. Schuim is het. En dat is wat zuur doet. Het schuimt enzovoorts. En er zijn heel veel dingen, als er schuim op staat, dan weet je dat je het beter weg kunt gooien, want het is bedorven. Waarom ik dat verhaal zo vertel, kost me moeite genoeg, maar waarom ik het vertel, is omdat er mensen zijn, en dat zijn er nogal wat, die denken dat zuurdecem een beeld is van het evangelie. Want dat vertellen ze in verband met de gelijkenis van het zuurdecem. In ieder geval uit Matthäus 13. Want daar staat dat het koninkrijk gods is gelijk aan wat was het ook alweer, was gelijk aan? Aan een zuurdecem dat de vrouw nam. Een vrouw, mag je niet meer zeggen hoor. Het is veel ingewikkelder dan. Maar goed, we zullen ons niet bezighouden met genderstudies. Idioot onderwerp. Welke een vrouw nam en verborgen in 3 maten fijn meel. Dat staat er, hè? Dat kent u allemaal, hè? Gelijkenis van het zuurdecem. En dan staat er, en dat deeg doorzuurde. De zuurdesem doorzuurde het hele deeg. En de leer die men daarop hangt is dit. Men zegt, er staat toch dat het is het koninkrijk gods. Dat zijn wij, dat is de kerk namelijk. Koninkrijk gods zijn wij. En wij theologen maken daar de dienst uit, toch? Oké. En de bedoeling is dan dat de evangelie, of althans wat er verdoor moet gaan, maar dat is het punt niet, dat het evangelie als het ware verspreid moet worden in heel de wereld. Dat is dan dat deeg. Totdat het geheel de wereld doorzeurd is en dus de hele wereld het koninkrijk gods is geworden. En dan breekt de jongste dag aan. Of dan komt de Heer. En ik weet niet of je op de hoogte bent, ik weet niet of je op de hoogte moet zijn. Maar de gangbare opvatting in de traditionele kerken, daar kan je altijd uitzonderingen op maken. Die ken ik dan ook niet precies, is mijn afdeling ook niet. Maar de gangbare opvatting is ongeveer deze. Wij moeten als christenen de Bijbel verspreiden in de hele wereld, vertalen in alle talen ter wereld, inclusief het Veenkoloniaals. Dat is een afdeling van het Gronings, maar laat me zitten. Knolsters enzovoorts. En daar zijn natuurlijk nog wat andere talen. Maar het moet in alle talen, men houdt het ook bij. Er zijn zoveel talen in de wereld. En de Bijbel is nu vertaald in zoveel talen. In de Twents ook al, heb ik begrepen. Almelo en wat een mus. Fronshoop, sorry. Maar goed, want het evangelie moet verspreid worden, alle mensen moeten gekerstend worden, alle volkeren enzovoorts. En men zegt dat gebeurt en dan vindt de wederkomst van Christus plaats. Dat is nadat het koninkrijk gods verspreid is geworden over heel de aarde. Daar hebben we het jargon aan te danken. Gaat over het koninkrijk gods. Uw koninkrijk komen en men is actief in het koninkrijk gods. Men is werkzaam daarin. Men is bij betrokken bij het koninkrijk gods. En wat het maar was allemaal. Enzovoorts. En het idee is dan dus dat als heel de wereld gekerstend is, dan komt de Heer terug. Maar men bedoelt, dan breekt de jongste dag aan. Want het idee is dan, dit is het koninkrijk. Het duurt dan weliswaar wat langer dan 1000 jaar. Want sinds de 1000 jaar voorbij zijn, moet je 1000 jaar dus niet meer letterlijk nemen. Sinds de kruistochten, zal ik maar zeggen. Toen ze dachten, de 1000 jaar zijn om, dus koning, nu moet het gebeuren. Nu gaan we vast Jeruzalem, het heilige land, veroveren. Want dat moet nog gebeuren. En dan kan de Heer komen na 1000 jaar. Dat is serieus dit, hoor. Ik vertel het alleen niet zo plechtig. Maar ja, doe maar. Maar dat is wel zo. En toen zei men, toen het langer duurde, zei men, ja, maar je moet die 1000 jaar niet letterlijk nemen. Daar zitten we nu nog mee. Dat men vindt dat je, vroeger vond men dat je het wel letterlijk moest nemen, totdat het voorbij was. En dan moet je dus je leven veranderen. Maar goed. Maar daar komt het idee vandaan dat wij die geloven in de Heer Jezus wederkomst voor de 1000 jaren. Wij zijn premillennianisten. Ik heb geen idee hoe je het schrijft, hoor. Dat weet Renate alleen, maar ik niet. Premillennianisten, die zoekt het dan op, hè. Dat betekent pre, het millennium, voor het millennium. Dat betekent, wij geloven in de wederkomst voor de 1000 jaren. Maar je hebt ook de zogenaamde, het meest verbreide postmillennianisten, die geloven dat de Heer pas komt na de 1000 jaren, die men overigens niet letterlijk moet nemen, die 1000 jaren. Dat kan moeilijk. Anders. Want men bedoelt, dit zijn die 1000 jaren waarin wij nu leven. Want hoe komen anders die 1000 jaren als je ze letterlijk moet nemen? Hoe kan het nou gebeuren zonder dat de Heer eerst wederkomt? Begrijp je wel? Men zit met grote problemen. En ja, ik praat daar laconiek over, omdat ik vind dat als je echt je Bijbel bestudeert, zijn dit dat redelijk onbenullige onderwerpen. Ja, daar hoeft helemaal geen twijfel over te bestaan. Je zit alleen met een theologische, christelijke erfenis, zal ik maar zeggen. En dat raakt zoveel dingen, zoals bijvoorbeeld het zuurdesem. En als er een discussie over komt, voor het geval u zo'n discussie ergens zou willen aangaan, dan zeg ik u meteen hoe dat gaat. Als u dan zegt dat het zuurdesem dan toch wat anders voorstelt, dan zegt men, ja, dat is wel zo, maar hier in Matthäus 13 is het een beeld van het evangelie. En ergens anders is het dus weer een beeld van iets anders. Maar als je dat doet, dan betekent het dus dat je totaal geen idee hebt wat symboliek of typologie eigenlijk voor een ding is. En als je dat niet weet, ja, dan niet alleen kan je dan je Bijbel niet lezen, maar je gewone eigen Nederlandse taal kun je dan niet eens begrijpen. Je moet toch weten wat zo'n begrip voorstelt, en dat verandert niet zomaar. Waarom heet het trouwens anders Judaism? Omdat het iets is wat doorwerkt, verzuurt. Het is de werking van de dood, van het verderf. En wat in werkelijkheid beschreven wordt in de gelijkenis van het Judaism, is precies het tegenovergestelde van wat de christelijke traditie er in het algemeen over zegt. Vergis je niet, ook mensen als Spurgeon enzovoorts, die leerden dat. Dat is makkelijk na te gaan, want die heeft ook boeken geschreven, waaronder over de gelijkenissen. Dus je kunt zo nakijken. Judaism is het evangelie, het moet over de hele wereld en dan komt de Heer terug. Het is een variant, het Britse Israëlbeweging is een variant. Die zeggen het Britse imperium is eigenlijk het Koninkrijk Gods. Of het Koninkrijk van David, maar daarmee het Koninkrijk Gods. En dat moet verspreid worden over de hele wereld. Alle volkeren moeten in het Britse gemene best. En dan komt de Heer terug. Het is eigenlijk hetzelfde verhaal dus. Hè? In een ander jasje, met wat andere termen. Want daar komt het altijd op neer. Maar zelfs iets als de Bijbel moet vertaald worden in alle talen, want anders komt de Heer niet terug, is net zo'n verhaal. Of eerst moet het evangelie gepredikt worden in alle volkeren, anders komt de Heer niet terug. En we hebben nog volkeren waaraan het niet gepredikt is, met name niet aan de veenkolonialen. Oh ja, die wel inmiddels. Al in de 19e eeuw, maar toen maar. Nee, dat is alweer... We zijn alweer een paar jaar verder. Maar zulke dingen, maar dat is helemaal niet zo. De Bijbel zegt dat in de dagen van de apostelen het evangelie gepredikt is. Over heel de wereld. En dat vrucht draagt. En dat er hele volkstammen zijn die het daarna compleet vergeten zijn. En niet meer weten omdat ze er toch geen belangstelling voor hadden. Ja, dat is ook zo. Dan kan je overnieuw beginnen. Dat is waar. Maar het evangelie is gepredikt worden in heel de wereld. Niet in de laatste paar jaar door onze moderne techniek of door Transworld Radio of wat het maar was. Laat staan de Radio Luxemburg. Maar toen maar. Begrijp je wel? Dat is allemaal niet. Wat de Bijbel leert is dat wat begint met de prediking van het evangelie. Dat is toch prediking van de Heer Jezus. Dat hij... Koning is uitermate verhoogd en met eer en heerlijkheid gekroond aan de rechterhand Gods, aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Die prediking zal ik maar zeggen, daar zou het mee beginnen en van lieverlede zou dat doorzeurd worden met allerlei valse leer, zoals van de fariseeën, de sadduceeën, de herodianen, dat noem ik zo, ik kom er zo wel even op terug, enzovoorts, met als gevolg dat het hele zaakje aan het bederf onderhevig is en dat er niks van terechtkomt. Het eindigt zelfs officieel, dat is niet mijn opvatting, officieel, staat ook in de Bijbel trouwens, op symbolische wijze, en maar als je geen symboliek begrijpt, kun je dat toch niet lezen, dus vooruit maar. Maar staat in de Bijbel, uiteindelijk staat de Heer buiten het christendom. Dat is Laodicea in Openbaring 3. U weet wel, de bekende evangelisatietoespraak. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Dan moet je de deur van je hart open doen voor de Heer. Dat is zo, maar dat staat daar niet. Daar staat dat de Heer buiten de christelijke gemeenschap staat. Ze hebben de Heer eruit gezet. En in plaats van christendom hebben wij humanisme. Hebben we dat nog? De mens in het algemeen. En menselijkheid in plaats van christelijkheid. Want Christus kent men niet. Die wil men niet. Men wil zelf hoofd van de kerk zijn. En dezelfde dienst uitmaken in wat de kerk heet enzovoorts. En dat is wat er gebeurt. Het is doorzeurd geworden met allerlei Nou ja, in principe met deze drie verschillende stromingen. Want zo werkt zoiets, hè. Je kunt natuurlijk allerlei gekke leringen bespreken en er een vinger bij leggen en zeggen, kijk, dat klopt niet of dit is anders. Maar het is wel een systeem. Het zijn wel verschillende stromingen, maar het zijn dezelfde stromingen die je in heel de wereld tegenkomt. Ook buiten de kerk. Alleen binnen het christendom vind je ze ook, zoals binnen het jodendom. En dat zijn die drie. Fariseeën, Sadduceeën en Herodianen. Want die vinden wij terug. Kijk, kan ik het even snel met die doornemen? Matthäus 16. Matthäus 16. Die gelijkenis staat in hoofdstuk 13. In 1 vers, vers 33, het koninkrijk der hemel is gelijk aan een zuurdeesem, welke een vrouw nam en verborg in 3 maten meel, totdat het geheel doorzuurd was. 3 maten meel kom je tegen als de substantie van een offer wat Abraham bracht aan de Heer. 3 maten fijn meel, ja, maar ongezuurd. Maar hier wordt in het geniep, wordt daar zuurdeesem in verborgen, zodat het geheel doorzuurd is. Nou ja, ik ga niet verder op die gelijkenis in, maar op Matthäus 16 wel. Matthäus 16, eerst vers 6. Jezus zei tot hen, ziet toe en wacht u van den zuurdeesem der Fariseeën en Sadduceeën. En om aan te geven dat binnen het jodendom dan toch ook weinig begrepen wordt van symboliek, lees ik het volgende vers ook maar. En zij overlegden bij zichzelf, zeggende, het is omdat we geen broden meegenomen hebben. Die dachten ook dat het ging over letterlijk brood. Over letterlijk zuurdeesem. Heb je dat? Ik vind het komisch. Ja. Maar daar had hij het niet over. Hij had het over valse leer. Een zware term, maar ik weet ook zo gauw niks anders te bedenken. Maar wacht u voor het zuurdeesem, de Fariseeën en Sadduceeën. En vers 11 staat het weer. Hoe verstaat gij niet dat ik u van geen brood gesproken heb, als ik zeide dat gij u wachten zou van de zuurdeesem, de Fariseeën en Sadduceeën? En vers 12 nog een keer, toen verstonden zij dat hij niet gezegd had dat ze zich wachten zouden van de zuurdeesem des broods, maar van de leer der Fariseeën en Sadduceeën. Toen worden 3-4 versen gebruikt om uit te leggen dat het inderdaad niet letterlijk bedoeld was. Maar ja, der Fariseeën en der Sadduceeën. Dan hebben wij Marcus 8, even om het bij elkaar te leggen. Marcus 8, waar het heet in vers 15. En hij gebood hun zeggende, ziet toe, wacht u van den zuurdeesem der Fariseeën en van de zuurdeesem van Herodes. En om geen stijlbreuk te plegen had het dan moeten zijn van de Herodianen. Ik leg u dat zo uit. Maar ik noem eerst die verse even. Dan hebben wij ter completering dan ook nog Galaten hoofdstuk 5. Galaten hoofdstuk 5, vers 9. Waar verder geen commentaar gegeven wordt. In het vers niet, er staat een weinig zuurdeesem verzuurt het hele deeg. Maar ik mag aannemen dat u begrijpt dat in deze context de term zuurdeesem gebruikt wordt ter aanduiding van een leer die zegt dat wij als gelovigen moeten leven onder de Joodse dan wel Mozaïsche wet. Want daar gaat het over. overgelaten gelovigen die menen dat we besneden moeten worden, dan wel ons moeten houden aan de wet in het algemeen, enzovoorts. En dan zegt Paulus, nee, dat is niet zo. Uiteraard niet, in Christus heeft nog besneden, is nog vooruit enige kracht. Kortom, wij staan in de vrijheid, wij zijn der wereld, der zonde en der wet gestorven. Je bent gewaarschuwd, want een weinig zuurdeesem verzuurt het gehele deeg. Als je eenmaal begint met wet, dan kom je er niet meer vanaf. Dat gaat je hele leven beheersen, enzovoorts. En dat was niet de bedoeling, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dit is Romeinen 6, waar het letterlijk zo staat. Dat is het zuurdeesem dus van de wet feitelijk. En dan hadden we natuurlijk ook nog 1 Korinthe 5, die ik zojuist al even heb aangehaald. 1 Korinthe 5, vers 6. Uw roem is niet goed. Weet gij niet dat een weinig zuurdeesem het gehele deeg zuur maakt? Zuiver dan de oude zuurdeesem uit, opdat gij nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt, want ook ons Pascha is voor ons geslacht, Christus. Zo laat ons dan feest houden, niet in de oude zuurdeesem, nog in de zuurdeesem der kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde broden, de matzes, der oprechtheid en der waarheid. Heb u dat? Zuurdeesem is een beeld van valse leer. In ieder geval, zuurdeesem is een uitbeelding van het woord van mensen dat voortwoekert en dat feitelijk dat wat God geeft, zijn woord namelijk, verzuurt. En het stand van een oude schepping, het stand eigenlijk van een heel oude schepping, van 3 dagen terug, of 2 dagen terug, maar daar wilde ik niet op ingaan. Maar in de wereld die wij kennen sinds de 7 dagen, vind je dat ook meteen. Want je vindt daar eerst dat God spreekt tot de mens. En daarna wordt het ogenblikkelijk in twijfel getrokken door een tuinslang. En die, u weet wel, is het ook dat God gezegd heeft? En die tuinslang gaat dan uitleggen dat God het wel gezegd heeft, omdat hij daar niet onderuit kan, omdat die vrouw zegt, ja, dat heeft God gezegd. Dan zegt die tuinslang, die zegt dan, ja, maar dat heeft God wel gezegd, maar die heeft anders bedoeld. En dan ga ik je uitleggen hoe hij het bedoeld heeft. Komt u dat dan ook niet bekend voor? Dat staat wel in de Bijbel, maar ik geloof niet dat je dat zo mag duiden, zei de man tegen mij. En die was woest. Maar ze zeggen dan tegen u, dat staat wel in de Bijbel, maar dat is achterhaald. En dat moet anders gelezen. Hoe komt het om dat zoveel mensen het zo verschillend uitleggen? Vroeg iemand mij vorige week. Ik heb gezegd, omdat ze het gewoon niet lezen. Ze willen niet weten wat er staat. Ze hebben al een opvatting. En wat met de Bijbel, die moeten ze daar dan in passen. Dat lukt ze niet. Ja, hier en daar een vers, dat lukt. Maar ja, daarom een beetje predikant, die begint zijn toespraak met mijn tekst vandaag is, enzovoorts. 1 tekst. Ja, dit is niet een tekstboek, dit is niet een boek met citaten. Dit is een uiteenzetting waarin de Heer, God, de Heer, de schepper van hemel en aarde, zich openbaart. Op een wel heel bijzondere wijze, maar de aardigheid van die heel bijzondere wijze is dan ook dat er geen spel tussen te krijgen is. Als je het in zijn geheel neemt, tenminste. Althans, dat is mijn ervaring daarvan. Zuurdeesem, dat wordt verstopt, dat zo staat het er in het goede deeg. En vergis je niet, deeg, dat moet brood worden, dat is voedsel. Heb je dat nog? Maar een mens voedt zich met wat de mens zelf bedenkt. En stopt dat erin. En dan krijg je een mengsel, maar in dat mengsel gaat vanzelf het woord van mensen overheersen. Dan raak je je Bijbel dus kwijt. En dat is wat in de praktijk gebeurde, en soms heel letterlijk. De Bijbel is ooit door de kerk, ja, de kerk. De Bijbel is ooit door de kerk op de index geplaatst, op de zwarte lijst. Je mocht hem niet hebben, je mocht hem niet lezen. De kerk maakte zelf wel de dienst uit. Daarmee hebben ze natuurlijk in de tijd hun hand overspeeld. Dus toen kwam de reformatie. Dan kregen we mensen als de bekende Calvijn en Luther en wie het maar waren allemaal. Maar ja, toen kregen we meteen ook die andere meneer, die uit Rotterdam. Erasmus, die zag zijn kans gewoon om zich los te maken van de kerk, maar Christus er ook meteen uit te zetten. En daar hebben wij het humanisme aan te danken. De man wordt nog steeds daarom vereerd. Maar dat is wat hij gedaan heeft. Dat is wat humanisme is. Hij was wel, ging wel in tegen de kerk, dat was de Roomse kerk. Net als Calvijn en Luther en wie het maar waren. Maar Erasmus was echt wel heel van de andere kant, hoor. Maar goed, we zullen het er maar niet verder over hebben. Maar altijd gaat dat zo, hè. Dan is dat het woord van God en dan komt iemand ons vertellen dat dat er wel staat. Maar dat je het eigenlijk misschien wel verkeerd begrijpt. Laten we het maar overnieuw vertalen. Dan krijgen we er wat minder moeite mee. Eigenlijk staat er enzovoort. En dan krijg je dat soort dingen. En soms is het, ja, dat is achterhaald. Dat was alleen voor die omstandigheden. Dat was alleen bij wijze van spreken. Want de Heer wilde mensen een bepaalde kant op hebben. Maar dat is nou niet meer nodig. Dus ja, enzovoorts. Hè? Of bij gelegenheid. Maar de profeten wisten nog niet beter. Als profeten het niet beter weten, wie dan wel? Maar dat is wat zuurdeesem is. Bederf. Dan heb je het zuurdeesem van de fariseeën. Merkwaardigerwijs, die worden het eerst genoemd. Om reden dat die ook eigenlijk het gevaarlijkste is. Want de fariseeën, dat is de categorie binnen de secte, zegt men. Een raar woord vind ik dat overigens, maar... Denk ik altijd aan een taart, hè? Zo'n ronde taart, en snij je een punt uit, dat is, nou ja, dat is een secte, toch? Ja? Laten we zitten. Maar de fariseeën, dat is dan de Joodse richting, wij noemen het tegenwoordig een richting, die orthodox geacht wordt te zijn. Dat is het goede woord. Orthodox wil letterlijk zeggen dat het trouw is aan de dogma's, aan de leer. Fariseeën zijn traditionalisten. Met enige moeite kan ik dat wel opschrijven. Traditionalisten. Ze houden vast aan de leer der vaderen. Dat is handig, want dan heb je de Bijbel niet nodig. Leer der vaderen. Zo werkt trouwens wetenschap in het algemeen. Hè? Dus je krijgt een opleiding in wetenschappelijke dingen. Enzovoort. En dan moet je leren wat anderen voor jou beweerd hebben. En als je dat goed kunt ophoesten weer, of anderszins, dan krijg je daar goede cijfers voor. Dan slaag je cum laude. Want dan weet je wat anderen voor jou geleerd hebben. En dat weet jij dan ook. En dat blijft zo bestaan de eeuwen door. Dat is verschrikkelijk conservatief, zoiets. Dat is het nadeel van een onderwijssysteem. Ja, die heeft voordelen, maar het heeft ook nadelen. Het is ook wel handig als je weet wat anderen erover verteld hebben. Daarom vertel ik u dat ook wel eens, wat anderen erover verteld hebben. Of was het maar om te laten zien dat het ook al niet deugt. Maar vooruit maar weer. Maar dat is fariseïsme. U kent het verschijnsel inderdaad binnen het christendom. Ik schrijf christendom trouwens altijd met een kleine c. Maar daar vind je dat ook. Dan krijg je mensen die, je houdt ze een Bijbel voor, of een Bijbelse boodschap, een Bijbeltekst. Dan zeggen ze, ja, maar zo zijn wij niet opgevoed. Ja, maar dat leren ze bij ons niet zo, hoor. Hoezo? En dan komen ze, ja, vadertje Brakel, of wie het maar was, die heeft gezegd of geschreven, dan komen de oudvaders, hè. Het is heel komisch, ja. Men beroept zich niet op de Bijbel, maar men beroept zich op... Op weet ik veel wie. Bij mensen waar ik dan eventueel respect voor heb, of misschien niet, maar het doet er helemaal niet toe. Ik bedoel, mijn vader leerde mij, nou niet alleen mij, die zei gewoon, je moet nooit vertellen waar je het vandaan hebt. Je moet niet vertellen van wie je het geleerd hebt. Je moet vertellen waar het in de Bijbel staat. Ja, soms vind ik het toch wel zo. Hij ook hoor, hij vertelde ook wel eens waar hij iets gehoord had en wie zijn leraren waren. Maar meer specifiek vertelde hij het nooit. Staat in de Bijbel of staat niet in de Bijbel? Als je iets verkondigt enzovoort, goed als je dat doet, maar dan moet je wel weten hoe je dat kunt vinden, waar het in de Bijbel staat. Toch? Nou ja, zulke dingen. Maar dan moet je bij de fariseeën niet wezen. Niet die Joodse, maar ook die christelijke niet. Maar je vindt ze overal. In het algemeen noemt men die lui tegenwoordig fundamentalisten, ongeacht bij welke religie ze horen. Als ze traditionalisten zijn, vasthouden aan het oude, noemt men ze fundamentalisten. Men heeft een woord gestolen eigenlijk en ergens misplaatst. Maar ik wijs jullie maar op. Hè. Men spreekt over islamitische fundamentalisten. Maar men bedoelt degene die helemaal zich nergens wat van aantrekken. Zeggen dit is wat ons geleerd is, wat ons overgeleverd is. En daar blijven wij bij. Dat is verschrikkelijk, dat is de werking van de dood. Het maakt de mens ook dood. Want in het algemeen betekent dat toch altijd wet. Als het over religie gaat is het sowieso wet, per definitie. En degene die vasthouden aan de traditionele inzettingen, zo verder blindelings, ja, die zijn hun leven kwijt. Die hebben geen beslissingen meer te nemen, hoeven geen keuzes meer te maken. Alles gaat volgens het boekje. En als je nu zegt, dat kan toch niet, dan zeg ik, nee, dat kan ook niet. Maar daarom moet je huichelen. En moet je net doen alsof het wel volgens het boekje gaat, maar enzovoorts. En dan moet je je eronder uit zien te werken. En dat is wat in al die religies gebeurt trouwens ook hoor. In het Jodendom, binnen de islam, binnen het christendom net zo goed. Die had ik het eerst moeten noemen waarschijnlijk. Omdat dat toch het dichtste bij huis is. Maar dat is wat het is. Daarom lag de Heer overhoop met de fariseeën. Er zijn mensen die denken dat Jezus zich in de tijd zo goed aan de wet gehouden heeft. Want er staat toch dat hij de wet vervuld heeft. En dan denkt men dat het betekent dat hij zich netjes aan de Joodse wet gehouden heeft. Waarom lag je dan overhoop met de fariseeën? Dat was omdat hij zich niet netjes aan die wet gehouden heeft. En voor zover hij toch een wet vervuld heeft, is het dat hij leed en stierf aan het kruis van Golgotha, waar hij der wet gestorven is. Door de wet en voor de wet. En daarmee heeft hij de wet vervuld. De consequenties daarvan te dragen. Hebben jullie dat nog? Dat u niet denkt dat de Heer netjes zich aan de wet gehouden heeft. En dat daardoor de zaligheid tot stand gekomen is. Dus toch door de wet. Echt niet. Integendeel, de wet is een bediening des doods. Want de Heer heeft de uiterste consequentie daarvan ondergaan. Nou, dat is fariseïsme. Dan heb je de... Die andere lui, de Sadduceeën, die speelden ook viool, maar dan de tweede in het rijtje. De Sadduceeën waren degenen die het niet zo nauw namen met de dogma's, zal ik maar zeggen. Minder trouwende dogma's, die waren meer van de vrijzinnige kant. U weet, het was vroeger zo in Nederland, althans binnen het protestantisme, had je de zogenaamde... Had je de orthodoxe kant en de vrijzinnige kant. Dat heette vrijzinnig. Dat onderscheid kennen wij niet meer. Wij kennen alleen nog vrijzinnigheid. En daarom betekent het woord niks meer en wordt ook niet meer gebruikt. Maar het is nu standaard. Wat vroeger heette vrijzinnig, dat is nu algemeen. En dat betekent zoveel als... Ja, het staat wel in de Bijbel, maar daar hoeven wij ons niets van aan te trekken. Want wij leven in een andere tijd, in andere omstandigheden... Wij zijn trouwens geëvolueerde mensen, want gewoonlijk gelooft men dan ook in evolutieleer. En dat betekent dat onze voorouders dom waren en wij zijn de meest intelligente mensen. Onze generatie is de meest intelligente generatie van mensen die er is, ooit geweest is enzovoorts. Waarom denk ik nou aan ene Greta? Maar, Greta, maar, laat maar zitten. Doe maar. Jongen, wat een arrogantie. Maar goed. laten we het daar dan maar niet over hebben. Maar Sadduceeën, dat zijn de lui die geloven dus niet in wonderen. Die hebben de Bijbel ontmythologiseerd. Ik hoop dat u weet dat dit een theologische term is. De ontmythologisering van de Bijbel. U weet wel, alle wonderen moeten wegverklaard worden. In de zin van, zijn niet geweest, het is alleen een verhaal met een overdrachtelijke betekenis. En voor zover ze toch hebben plaatsgevonden, was het geen wonder. Maar hebben wij alleen niet goed begrepen wat de techniek was. U weet wel, over water lopen, er lagen natuurlijk stenen en paaltjes onder water. En zo. Dat verhaal kent u toch? En de doortocht door de Schelfzee, dat was gewoon heel ondiep water. Maar toen er een beetje wind was, toen woeide het bijna droog. En dan konden ze door dat water... Zilvermeer, konden ze doorheen enzovoort. Dat is, de Bijbel heeft toch gelijk, van Werner Keller. En dat soort dingen meer. U weet wel, zo verklaart men dat weg. Van, was geen wonder. En de plagen in Egypte, is allemaal een reden voor geweest. Waar die sprinkhanen vandaan komen, had iets met klimaatverandering te maken enzovoort. Ja, echt waar. En het had iets van doen met een vulkaanuitbarsting van in de Middellandse Zee ergens, weet ik veel. Ik heb het allemaal nou zo gauw even niet bij de hand, maar het wordt allemaal systematisch weggeredeneerd. Nou, dat is wat Sadduceeën doen. Staat wel in de Bijbel, maar... enzovoorts. Nou ja. Dus dat is gewoon links en rechts, of was het rechts en links, weet ik veel... Maar dat vind je overal in de wereld, ook waar men zich niet als religieus beschouwt. Ja, het is eigenlijk nog hetzelfde als de Epicureërs en de Stoïcijnen uit Athene van Handelingen 17. Het is eigenlijk precies hetzelfde, want de Stoïcijnen komen overeen met de Sadduceeën. Stoïcijnen, die zijn Stoïcijns. Daarom heet het ook zo, denk ik wel eens. Maar goed, Stoïcijnen, dat zijn die lui die zeggen, wat er ook gebeurt, wij houden ons aan de regels. Die zitten in Den Haag ook, die mensen, enzovoorts. Hè. Dan gaat er wat mis, de hele wereld staat in brand, of wat er maar in brand staat. En dan zeggen ze daar inderdaad, nee, het is allemaal goed gegaan. Iedereen heeft zich keurig aan de regels gehouden, dus er is helemaal niks mis. Heb je dat? Over geveinsdheid gesproken. Maar toch, zo doet men dat. Hè? Nee, het is allemaal volgens de regels. En dan komt er wel iemand roepen, dan moeten de regels veranderd worden. En dan hebben ze weer voor jaren werk daar, hè? In Den Haag. Maar toe maar. Maar dat zijn de Stoïcijnen. En dan heb je de andere kant, was de Epicureërs. Volgens Handelingen 17. En niet alleen volgens Handelingen 17, hoor. Het is bekend gegeven in de filosofie. Dat zijn die lui zeggen, ja, dat kan wel zijn dat er wetten zijn, maar het gaat er toch om dat we een beetje lollig door het leven gaan, onder het motto, ach, maar leut het. Zodat je de Epicureërs hoofdzakelijk vindt ten zuiden van de Maas. Nou ja, de Waal, wat is typisch, dat typisch. Die mensen zijn over het algemeen Rooms-Katholiek, nogal streng Rooms-Katholiek zelfs, overtuigd Rooms-Katholiek, kan gebeuren, maar ze zijn Rooms-Katholiek, maar je moet dat niet zo nauw nemen. Nou, dat zijn of Sadduceeën of het zijn Epicureërs, maar het is hetzelfde. En wij kennen het nog. Ook in onze volksvertegenwoordiging vind je dat ook terug, van links naar rechts. Eén met sterke wetgeving en de anderen die zeggen, nee, we moeten vrij zijn, enzovoort. Daar gaat het allemaal over. Dat is de gang van zaken in de wereld. Het is links of rechts. Uiteindelijk komt het zelfs overeen met oude verbond en nieuwe verbond. En met de boom der kennis des goeds en des kwaads en de boom des levens. Het heeft met elkaar te maken. Het is die kant. Maar goed. Maar wacht, u wordt dus zeur deze. De valse leer van de fariseeën. Die zich van de Bijbel niks aantrekken, maar net doen alsof ze bijbelgetrouw zijn. Dit zijn de christelijke termen ter verklaring van een Joodse secte, maar toe maar. En de Sadduceeën, daarvan zegt de Bijbel ook, die geloofden niet in wonderen en ze geloven niet in opstanding enzovoorts. Die zeggen, dat moet je allemaal overdrachtelijk zien enzovoorts. Dat zei trouwens Weinreb ook, en Weinreb die gaat door voor een orthodoxe Jood. Ging door, want hij is natuurlijk al lang overleden. Ging door voor de orthodoxe Jood, maar die zei gewoon: Abraham heeft natuurlijk nooit bestaan. Nee, ook geschreven, zwart op wit. Ja. Nee, natuurlijk niet. Dat zijn verhalen met een overdrachtelijke betekenis. En die verhalen komen in steeds verschillende vormen weer terug. Altijd met diezelfde overdrachtelijke betekenis. Daar had hij wel gelijk in. Maar ja, ik heb er wat van die man geleerd. Maar het zijn geschiedenis, het is historie. Maar doe maar weer. Nou, Farizeeën, Sadduceeën, we hebben het in onze dagen ook. Gewaarschuwd dus voor menselijke tradities die eigenlijk boven de Bijbel geplaatst worden. En aan de andere kant laten zeggen, nou ja, die Bijbel die, maar wij denken er anders over. Of wij God heeft het anders bedoeld, of, maar goed. We zijn vrij om daar zelf enige zin aan te geven. Vandaar de term vrijzinnigheid. Nou goed, en dan heb je nog de Herodianen. De Suïdezen van Herodes. Historisch slaat dat op een stroming binnen het Jodendom. Die leerde dat niet alleen Herodes de koning der Joden was. Want dat was hij, koning der Joden. Dat weet je toch, hè? Tegen dat het Goede Vrijdag was. Werd Pilatus verteld dat Jezus zich uitgegeven had als koning der Joden. Dus Pilatus vroeg hem dat, zei gij de koning der Joden? En toen zei de heer, nou, toen zei Pilatus, zijt gij dan een koning? U weet wel, in het Johannes Evangelie wordt het zo vermeld, allemaal. En wat er in het Johannes Evangelie niet bij staat, maar elders wel, is dat Pilatus een grap uithaalt en zegt, koning der Joden, dat is lachen. Want er loopt hier iemand rond, die is koning der Joden, die heet Herodes. Koning Herodes. Dus ze sturen hem daar naartoe. En Herodes vond het achteraf een goede grap. En ze zijn vrienden geworden, staat er. Pilatus en Herodes. Ze kwamen ineens tot elkaar, terwijl het eigenlijk politieke vijanden waren. Maar goed. Maar dat is de stroming binnen het Jodendom. Herodes is koning der Joden. En Herodes, u had moeten vragen, welke Herodes? En dan breekt mij het zweet uit. Want ik ben ooit eens een keer begonnen aan het samenstellen van de genealogie. Van het hele huis van Herodes. En daar ben ik mee gestopt, want het is zo ingewikkeld. Mede omdat ze ook onderling van alles overhoop haalden. Iets daarin teelden, zal ik maar zeggen. Maar zij het allemaal Herodes. Oh, Herodes de zus, Herodes zo. Herodes Antipas, Herodes Agrippa, Herodes de Grote. En dan heb je Herodes de Kleine natuurlijk. En dan hun vrouwen waren gewoonlijk ook nog familie en waren weer nichten. En dan weet je veel, een heel ingewikkelde situatie. Johannes de Doper heeft er wat van gezegd en dat kostte hem de kop. Historisch gezien althans, want zo wordt het dan toch beschreven in de Bijbel. Maar er was een stroming binnen het Jodendom die zei, daaruit, uit dat huis van de koning der Joden, moet de Messias voortkomen. En in zekere zin, elke Herodes is dan een voorloper van de Messias. En u weet, als je daar komt, in Jeruzalem, en je laat je keurig rondleiden, dan hebben ze het daar over de tempel van Herodes. Wij denken aan de tempel uit de dagen van Jezus en de apostelen. Maar dat willen ze daar niet, die naam willen ze daar liever niet horen. Dus ze hebben het over de tempel van Herodes. Want Herodes was de man die zich bij het Joodse volk, zeker bij hoe meer religieus ze waren, hoe meer dat goed werkte. Herodes heeft zich geliefd gemaakt bij hen door die oude vervallen tempel van de dagen van Ezra, die pak een beetje zo'n 500 jaar oud was dus, door die tempel te restaureren. En daar hebben ze dan enige tientallen jaren over gedaan. Herbouw van de tempel. En u weet, er zijn profetieën in de Bijbel over de bouw van een tempel in de toekomst. Als de Messias komt, zoveel weet men dan nog wel. Als de Messias komt, ja, dan komt er weer een tempel enzovoorts. En dat bij elkaar, de grote tempelbouwer was Salomo, de zoon van David. Maar zijn opvolger is dan Herodes. En uit die Herodes moet langs politieke weg dus, want dat is het eigenlijk. Langs politieke weg moet dan het rijk van de Messias tot stand gebracht worden. En als je dan zegt, maar Herodes stamt toch niet van David af, dan zeg ik, nou, waarschijnlijk niet. Hoewel, sluit het niet eens uit. Maar doe maar. Bij mij weten niet. Maar er zijn ook Joden vandaag die geloven dat de Messias komt en dat hij niet van David zal afstammen. Want ze nemen het met de Bijbel toch niet zo nauw. Daar gaat het dan om, hè. Nou ja. Laat ik daar ook maar niet verder op ingaan. Maar dat is dus de politieke richting. En wij kennen het ook. In onze dagen, binnen het christendom. En daar gaat het natuurlijk over. Want ja, met het jodendom hebben wij niet veel van doen. De discipelen ook niet. Die waren daarin, maar die zijn er allemaal uitgestapt uiteraard. En kijken achterom en schrijven over de joden zus en de joden zo. Maar ze rekenen zichzelf daar niet toe. Begrijp je wel? Daar gaat het niet over. En als wij dus nu lezen, wacht, u wordt zuur, deze de Fariseeën, Sadduceeën, Herodes, dan wordt u geacht te begrijpen dat die dingen in onze dagen ook nog steeds bestaan. En dat zijn de stromingen precies. Je hebt aan de ene kant een zwaar orthodoxe stroming, die zegt, dit zijn onze religieuze wetten, daar houden we ons aan en daar moeten wij ons aan houden, enzovoort. Zo zijn we opgevoed en dat moet vooral zo blijven. Dat is per definitie dus ook conservatief trouwens. En je hebt de andere categorie die zegt, nou, dat kan wel ietsje minder hoor. We kunnen dat natuurlijk ook zelf een verhaal bij bedenken. En zelf verzinnen wat de betekenis zou zijn van bijvoorbeeld een begrip als zuurdesem enzovoort. Hè. Dat we dat zelf uitleggen. En dan heb je nog die lui die zeggen, ja, als we zo'n koninkrijk gods moeten bouwen of een messiaans rijk, dan komt het niet goed, dan moeten we in de politiek. Dan moeten we enzovoorts. En dat is ook niet nieuw. Want u weet misschien hoe dat. Nou, misschien niet, maar u. U weet al de. Kijk, dat wij zoiets kennen als een Romeinse kerk, is omdat er ooit zoiets was als een Romeins Rijk. En toen dat politiek, om zo te zeggen, staatkundig in elkaar stortte. Want alle dingen groeien in de wereld vanwege het zuurdesem. En dan wordt het groter en groter. En net als een ballon klapt het dan in elkaar. En net als die cake die ik bakken zou, weet u wel. Dat is heel lang geleden. Maar goed. U weet wel, dan kijkt en je wil weten of het een beetje gaat. Je hebt het deurtje van de oven open en plof. Dan is die weg. Hè? Ah, dat gaat. Dus het Romeinse Rijk donderde in elkaar. Maar u weet wat er gebeurde. Nou, er veranderde niet zoveel. Want het werd gewoon voortgezet door de Romeinse kerk. En daarna kregen we de keizers van het Heilige Romeinse Rijk. Dat waren Duitsers. Nou ja, zo heetten ze toen niet, maar dat was het wel. Daar is later Duitsland uit ontstaan, maar dat is natuurlijk pas veel later. Dat is pas aan het eind van de 19e eeuw eigenlijk pas. Maar toen hadden we een Duitse keizer, dat dan weer wel. Maar daarvoor had je al die rijken in Europa en de koningen en keizers, admiralen en wie het maar waren. En hertogen en graven en prinsen en bisschoppen, niet te vergeten, prinsbisschoppen. Enzovoorts. En die onderling bepaalden ze dan wie van hen de high king zou zijn, de hoge koning. En dat werd dan de keizer, die stond dan boven die hele verzameling. En dat moest dan goedgekeurd worden door de paus. En want zo iemand werd keizer van het Heilige Roomse Rijk. Waarbij de paus, en daarmee de Rooms-Katholieke Kerk, boven de maatschappelijke verhoudingen stond. Dat is het, dit zit in elkaar. En men vindt dat nog, hè. Er zijn er ook in Nederland die vinden dat Nederland bestuurd moet worden op basis van de Mosaïsche wet. Of de Joodse wet, of zo. Of dat het de wil van God is dat we langs die weg het Rijk van Christus op aarde vestigen. De Brits-Israël-beweging is ook zo'n club. Precies. Nee, ik spreek er niet eerbiedig over, want ik, integendeel. Echt niet. Wat voor argumenten ze ook hebben, dit klopt niet. Dit is niet de bedoeling. De bedoeling is niet langs politieke weg het Messiaanse Rijk op aarde gevestigd wordt. Het wordt gevestigd door de wederkomst van Christus. En dan niet eens van de ene dag op de andere. Ook de wederkomst trouwens niet, want het is ook een reeks van gebeurtenissen bij elkaar. Maar toen maar weer. En dat gaat gepaard met oorlogen en al dat soort dingen meer. Dat wordt in de Bijbel duidelijk beschreven. En dat is niet bij de jongste dag. Dat is meer dan 1000 jaar daarvoor, uiteraard. Hebben die nog? In al die tijd, en afwachting van hebben wij van doen met fariseeën, sadduceeën en herodianen. Wacht u daarvoor. De vraag is dan vervolgens, maar wat dan wel? Ja, dat lijkt mij toch een open deur intrappen. Dat is prediking van het evangelie, het woord van God. Dat is wat het is. En het gebeurt niet binnen de lege plaats. Niet ter verbetering van de wereld of iets dergelijks. Niet om in de wereld iets tot stand te brengen. Het is om de mens op te roepen om als het ware daaruit te stappen. Ja, letterlijk zal dat moeilijk zijn. Maar als het ware daaruit te stappen en deel te krijgen aan het werk dat de Heer vandaag doet. En dat is niet een werk in de wereld. Dat je de sporen daarvan in de wereld vindt, terugvindt. Enige uitwerking van spin-off, heet zo'n ding. Dat is zo, dat vind je terug. Maar dat is niet de bedoeling van het werk Gods. En ook niet de bedoeling van het evangelie. De bedoeling is niet dat een christelijke cultuur ontwikkeld wordt. En of een christelijke beschaving verspreid wordt over de volgende. Er is ook niks tegen trouwens. Helemaal niet. Maar het is niet het doel. Het doel is om de mens op te roepen, de zondaar op te roepen. Om buiten de legerplaats te gaan en zich te melden bij de Heer. Dat was ons onderwerp natuurlijk afgelopen zaterdag, maar op onze contactdag. Maar dit is nou helemaal het basisthema van onze bedeling. Daarom heet de gemeente ook niet gemeente, niet kerk, maar ecclesia. De uitgeroepenen. Degenen die uit de wereld geroepen zijn. En die daarnaast gezet zijn, die worden geacht de duistere wereld achter zich gelaten te hebben en te leven in het licht. Want wij worden geacht overgezet zijn uit de duisternis in zijn wonderbaar licht. En uit de macht der duisternis in het koninkrijk van de zoon zijn de liefde. En geroepen te zijn of te worden uit de tegenwoordige boze eeuw enzovoorts. Dat is de gang van zaken. En de Heer verzamelt zijn discipelen in laatste instantie rond zich. En zegt, denk erom, ze zullen je vervolgen, ze zullen je haten, ze zullen je in de gevangenis werpen, ze zullen je doden, enzovoort. Want dat is omdat je van de wereld niet bent. Gelijk ik van de wereld niet ben. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten, enzovoort. Dat is de gang van zaken. Dat is de norm, dat is dus normaal. Hebben jullie dat nog? En dus wacht u van het zuurdezen, de fariseeën, sadduceeën, herodianen. Blijf gewoon bij dat woord van God. Dat ons de waarheid, daarmee de waarachtige, bekend maakt. En die waarheid zouden wij betrachten. En daardoor, door het betrachten van de waarheid, zouden we deel hebben aan de gemeente. En samen worden tot één geheel enzovoort. Dat is Efeze hoofdstuk 4 waar dat staat. Wacht u zelven voor het zuurdezen dus. U bent gewaarschuwd. Dat zijn dus niet specifieke dingen. Fariseeën, Sadduceeën, Herodianen. Maar het zijn algemene beschouwingen. Ja, voor sommigen is dat een vorm van levensbeschouwing, wereldbeschouwing, filosofie. Wat dan ook maar. De een wil deze kant op, de ander heeft liever die andere kant, enzovoorts. Maar het zijn beginselen die je overal altijd terugvindt. U bent ervoor gewaarschuwd. Dan ook nog, want dat vloeit er meteen uit voort vanaf vers 4. En ik zeg u, mijn vrienden, vreest u niet. Dat ligt in het verlengde van wees gewaarschuwd voor. Wacht u voor, enzovoorts. Maar nu wordt het, vreest u niet, vrees niet voor degene die het lichaam doden en daarna niet meer kunnen doen. Maar ik zal u tonen wie gij vrezen zult, vrees dien die nadat hij gedood heeft, macht heeft in de hel te werpen. Ja, ik zeg u, vrees dien. Men zal vrezen, moet ik misschien uitleggen, staat de vertaling, Oud-Nederlands. Vrees is niet hetzelfde als angst. Het verschil zit er maar in dat angst is voor het onbekende en vrees is voor het bekende. Maar voor de rest komt het op hetzelfde neer. Dat betekent dat je voorzichtig moet zijn. Maar angst is vanwege onwetendheid, men weet niet wat er kan gebeuren enzovoort. Het vreet aan je, je moet naar de psychiater, weet ik het, angst. Abusievelijk hebben we het over ruimtevrees en watervrees en wat voor dingen. Maar eigenlijk, deze begrip had, dat had eigenlijk angst moeten zijn, omdat het niet echt gedefinieerd is. Men weet het niet. Maar vrees wil zeggen dat men het gevaar kent en er rekening mee houdt, maar dat men het kent. Daarom, men zou geen angst hebben voor God, men zou God vrezen. En Godvrezendheid, dat wil zeggen dat men weet wie God is en men houdt daar rekening mee. Dat betekent, God is degene die spreekt, dus als je er rekening mee houdt, wil zeggen dat je naar hem luistert. Om maar eens wat te noemen. En als je weet dat God je geroepen heeft tot een bepaald doel, een bepaald werk of bepaalde omstandigheden, dan hou je je daaraan uiteraard, want je bent Godvrezend. Dat is wat het is. Zie? En men zou niet vrezen voor degene die het lichaam kunnen doden. En vrezen wil zeggen rekening houden met. Dat wil zeggen dat men probeert om daaraan te ontkomen. Men is bang voor de mensen, men vreest voor degene die dat kunnen doen. En weet je veel wat? U weet wel, dan ga je niet meer op de fiets door Den Haag naar de Binnenhof en zo. Nou ja, dat soort dingen. Maar de oproep is, daar moet je niet voor vrezen. Kijk, in de Bijbel, vanuit Gods standpunt en vanuit het woord van God, betekent dit aardse leven niet zoveel, hoor. Daar wordt steeds gezegd, dat gaat voorbij. En je moet er maar zien het beste van te maken. En als het mee zit, dan bereik je een bepaalde leeftijd. Zit het niet mee, heb je pech, dan heb je niet goed uitgekeken bij het oversteken. Ja, dan helaas. En als je er wel goed uitkijkt en je bent sterk, word je 70. Sommigen worden wel 76. Maar, ja, zuster, ja, dat is waar. Maar goed, zoiets. Maar het gaat toch, de gedaante deze wereld gaat voorbij. En wij hebben altijd goede moed, omdat we niet aanmerken de dingen die men ziet. Want die zijn tijdelijk. Die gaan voorbij. Niet dat ik er zo tegenaan kijk meteen, maar ik zeg u toch dat de Bijbel er zo tegenaan kijkt. God kijkt er zo tegenaan. En dat zijn de feiten. Dat is nou eenmaal hoe het is. Maar van belang is dat dit leven weliswaar voorbij gaat. Maar eigenlijk daarna komt het eigenlijk pas. Ik bedoel dit. De prediker zegt gewoon, in dit leven, ach, je kan hier wat tot stand brengen, maar dat verdwijnt ook weer. Dus dat heeft niet zoveel zin. Maar het punt is dat je hierna, kom je voor de rechterstoel of zul je geoordeeld worden. Dan wordt het middengelaten wanneer en hoe en welke omstandigheden. Maar dat het zo is, dat de mens verantwoording heeft af te leggen aan zijn schepper, aan God, dat staat er wel degelijk. En dat is bepalend, niet maar voor een korte tijd, maar dat is bepalend voor de eeuwigheid. Want ik weet wel dat ze ons wijsmaken dat de dood bij het leven hoort en dat de dood normaal is en dat we die moeten omarmen en leren met de dood omgaan, wat helemaal onzinnig is. Ik zie hem al dansen met de mummie, maar goed, met de dood omgaan, was de heer daarbij voor in vredesnaam, bij dit soort wartaal. Maar wij worden ermee geassocieerd, wij worden ermee lastiggevallen enzovoort. Dat is natuurlijk niet zo, de dood hoort niet bij het leven, de dood is de grote vijand van het leven. Dat is wat het is. Toch? Het is een vijand die overwonnen zou moeten worden. Het zou zo niet moeten. Tegen de tijd dat je wat geleerd hebt, zit je tijd erop. Dan, dan weet je wat en dan ga je dood. Want zo is het met de mens. En dan begint het hele verhaal overnieuw. Komt een nieuwe generatie, die moet weer het wiel uitvinden. En het zwarte garen en wat je nog maar weer. Buskruid, ja. Moeten ze allemaal opnieuw uitvinden. Enzovoort. En als ze dat allemaal ontdekt hebben en gevonden hebben, dan verdwijnt het zaakje weer. Het ene geslacht gaat en het andere komt. Toch? En Stonehenge blijft gewoon staan. De aarde bestaat staat in eeuwigheid. Dat is, ja, die steen. Als ze komt te kijken, hebben ze heel wat voorbij zien komen daar. Ons ook, maar dat doet er nou niet toe. Maar zoiets. De aarde blijft staan en wij lopen er langs tegenwoordig. En we zeggen, kijk, dit is zoveel duizend jaar oud. In Nederland niet natuurlijk, maar Nederland zelf is nog maar betrekkelijk kort geleden opgepompt uit laat maar zitten. Maar in de wereld heb je dat dan toch. En dat blijft dan maar staan. En wij mensen komen en we gaan weer enzovoorts. Ik was vandaag bij een begrafenis. Of wat er voor door moest gaan. Dat kunt u misschien nog aan me zien. Maar het gaat voorbij, hè. En dat wordt een herinnering en die vervaagt. En dat is het dan eigenlijk. Zie, maar daarna. En dat is bepalend. Onze levens hier zijn bepalend. Onze keuzes hier in dit leven zijn bepalend voor onze toekomst. Dat is de algemene uitspraak. Die geldt heel de Bijbel door, heel de geschiedenis door. Maar wordt verschillend toegepast in verschillende bedelingen. Dat is zo. Maar niettemin blijft het waar dat onze levens hier in zichzelf geen doel hebben. Dat weet elke filosoof van de koude grond, zou ik maar zeggen. De leven heeft geen zin, heeft geen doel. Maar er is wel een doel, maar dat ligt daarna. Buiten het vierkantje heet zoiets. Dat is weer een ander jargon, maar toen maar. Dat komt in de opstanding namelijk. Hierna, in het oordeel. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Maar dan kan Hebreeën 9, waar het samengevat wordt, ongeveer aan het eind van dat hoofdstuk. En dat is waar het hier ook over gaat. Want er staat dan, en dit moet ik echt wel uitleggen, er staat vers 5. Ik zal u tonen wie gij vrezen zult. Vrees dien. Let op dat iemand dat met een hoofdletter gezet heeft. Die nadat hij gedood heeft, macht heeft in de hel te werpen. Ja, ik zeg u vreesdien. Daar moet ik ogenblikkelijk bij zeggen dat rond dat woord hel enige verwarring bestaat. Begrijp je me goed? Wat ik nu ga zeggen geldt alleen voor de Statenvertaling. De ellende is natuurlijk dat elke keer is er weer iemand die zegt, we gaan het opnieuw vertalen, die Bijbel. En dan verzinnen ze weer een ander woord. En daardoor krijg je allerlei spraakverwarring. Want de een gebruikt de ene term, de ander gebruikt de andere term. En dat loopt door elkaar. Dus ik heb het niet over andere vertalingen. Ik wil ook niet weten wat er staat. Ik moet u alleen zeggen dat wat hier vertaald is met hel, is niet het normale woord in de Statenvertaling voor hel. Het normale woord voor hel in Nieuwe Testament, in het Grieks van het Nieuwe Testament, is Hades. En hel betekent in het Nederlands niet anders dan de laagte, de diepte. Zoals hemel, ik hoop dat u merkt dat die woorden verwant zijn. Het ene heeft die meem, die M, de driepoot, die letter ertussen, de ander niet. Hemel is hoog, hel is laag. Dat is de betekenis van de term. En hel is het woord dat in de Statenvertaling gebruikt wordt, in het algemeen, voor het Griekse Hades. En Hades is binnen het Grieks en buiten de Bijbel om vertaald met onderwereld. Zo van, je hebt deze wereld en je hebt een onderwereld. Want, voor de goede orde, het idee is, bij de Grieken ook, en in de rest van de wereld is dat eigenlijk ook zo, dat voor zover er een hiernamaals is, is het een hierondermaals. Dat wil zeggen, het hiernamaals is beneden. Als je hier het loodje legt en de pijp aan mate geeft en al die andere attributen ook vererft, volgens het lied van, hoe heet die jongen ook alweer, met zijn erfenis, met die vriendje van je, hoe heet die ook alweer? Boudewijn de Groot, juist, dank u zuster, Boudewijn de Groot. Dat lied over die erfenis toch, dit geef ik aan die, dit is voor die. Goed, als je pijpenmaten gegeven hebt en het loodje gelegd hebt en meer van dat soort dingen, en dus het hoekje omgegaan bent, dan ga je niet omhoog. Waar dat vandaan komt, dat heb ik pas de laatste jaren vastgesteld, dat mensen denken dat je, ook als je volstrekt ongelovig bent en atheïstisch, en als er dan toch nog iets is, dan ga je omhoog of zo. Wie heeft dat ineens verzonnen? Het is altijd geweest, dan ga je naar beneden. Probeer het maar. Ga maar bovenaan de trap staan en ga dan eens dood. Dat ga je niet redden. Nou, jij gaat naar beneden. Echt wel. Daar is Hades. Dat is het hiernamaals bij de Grieken en bij een stel andere volken ook. En dan in die Hades, maar het is beneden in de onderwereld, daar heb je dan weliswaar, omdat hier op deze wereld geen recht bestaat of geen recht gedaan is, en mensen sterven en hebben nog een rekening open, zal ik maar zeggen. Er was nog een appeltje te schillen en wat het maar was. Daarom is er in het hiernamaals iemand die dan zegt, wie bent u enzovoort. Oh, is goed met je karma. Oh, met je dan mag je naar rechts. Behalve als je van de Partij van de Arbeid bent, dan mag je naar links natuurlijk. Maar goed, maar de goede kant, wat zij de goede kant vinden, dan ga je daar naartoe. En je hebt ook de verkeerde kant. Dat is in het hiernamaals. Dat is in de Bijbel trouwens ook zo. Dat klopt. Maar daarna wordt het iets moeilijker, omdat wij leven na de opstanding van Christus. En sindsdien is het zo dat als het echt goed is, zal ik maar zeggen, en wij gelovigen zijn en dus kinderen gods, komen wij niet hier beneden in het dodenrijk. Wij zullen wel misschien sterven, maar toch eigenlijk niet. Wij zullen in ieder geval de dood niet zien, want wij zijn met Christus gezet in de hemel. Dat is boven. Dat is de uitzondering. Maar die geldt voor de gelovigen uit onze bedeling. Dat is de uitzondering. Alleen die heeft men niet alleen binnen het christendom, maar ook daarbuiten heeft men die veralgemeniseerd. Dus nou gaat ineens iemand dood en dan zit hij op een wolkje naar beneden te kijken. Nou echt niet. Echt niet. Wie dat verzonnen heeft. Men heeft christelijke waarheid, specifiek gemeentelijke waarheid moet ik eigenlijk zeggen, heeft men veralgemeniseerd. Wat een onzin is dat. Maar dat heet Hades. Hel. Dat is niet de plaats van het eeuwig oordeel, maar het eeuwig oordeel is wel degelijk daar beneden. Maar dat is niet hetzelfde als het dodenrijk. En hel, Hades, is dodenrijk. Het eeuwig oordeel komt daarna pas. Dat is pas na de jongste dag. En daar is dit de uitdrukking, een van de uitdrukkingen van. Want het hier vertaald is met hel, is het woord Gehenna. In het Grieks, Gehenna. En de theologen leggen u daarna weer uit dat Gehenna afgeleid is van het Hebreeuws, Hinnom. En het dal van Hinnom. En dat is in het Oude Testament bekend als de vuilverbranding feitelijk van Jeruzalem. Want een stad levert afval, dat moet verwerkt worden. En dat werd dan verbrand buiten de stad, in het dal van Hinnom. En omdat daar vuur was, werd het ook gebruikt om mensenoffers te brengen. En u weet wel van die koning en andere mensen die hun zonen of wie het maar waren door het vuur lieten gaan enzovoorts. Gehenna, dat is het. Waar dus ook mensenoffers gebracht werden enzovoorts. Maar de term Hinnom wordt gebruikt ook via het Grieks Gehenna als de aanduiding van wat in Openbaring heet de poel des vuurs. Maar in de gelijkenissen komt het ook voor. Hè? We hebben ze in het vuur enzovoort. Gehenna. Het gaat dus niet maar over het dodenrijk, maar een fase verder. Als je goed leest, merk je dat ook. Hè? Ik bedoel, als je goed leest, merk je, dit kan nooit Hades zijn. Want er staat, wees niet bang voor degene die het lichaam kunnen doden en daarna niet meer kunnen doen. Maar als een mens gedood wordt, normaal gesproken, gemeentelijke uitzondering daargelaten, dan komt zo iemand in Hades, in het dodenrijk. Maar er staat vrees juist voor degene die ook macht heeft in het dodenrijk te werpen. Maar dat is toch hetzelfde? Dus wat doe je dan? Dan kijk je wat staat daar precies. En dan lees ik Gehenna. En ik, oh, tuurlijk. Ja, dat is wat anders. Dat is niet maar de dood, maar het is het eeuwige oordeel. En dat is niet wat de duivel doet trouwens. Dat is ook zo'n misverstand, hè. Dat heb je toch, hè? De klassieke idee is dat je hebt in het hiernamaals twee afdelingen. En de ene heb je een goede God en de andere heb je de kwaaie God. En in het christendom is dat geworden, je hebt in het hiernamaals de goede kant heet de hemel. Wat natuurlijk niet waar is, maar goed. De ene goede kant heet de hemel en daar is ons lieve Heer. En er staat Petrus aan de deur trouwens om te kijken of hij er wel in mag en zo. Want die heeft de sleutel naar het schijnt. Wat een naïeve misverstanden zijn dat toch. Tot in onze dagen gekoesterd. Nou ja, dat is onze lieve Heer die daar de dienst uitmaakt. En dan heb je aan de andere kant heb je de hel, of hoe men dat we noemen. En daar is dan de duivel. En die probeert ook zijn zieltjes te winnen. Maar ik moet u zeggen, tegen de tijd dat de duivel daar terechtkomt, zit hij daar net zo gevangen als ieder ander. Ja, dat staat ook gewoon allemaal in de Bijbel, hoor. Of ongewoon, maar het staat allemaal in de Bijbel. Dat zo is. De duivel is die figuur die ook in de hemel woont. En die in die raad daar in de hemel samenkomt en daar ook het een en ander te berden brengt. Voor zover je daar berderen hebt in de hemel dan. Maar hij brengt er wat te berden. U weet wel, in Job, hoofdstuk 1 bijvoorbeeld. Ook op andere plaatsen trouwens. Maar specifiek daar in elk geval. En de duivel zal ooit uit de hemel geworpen worden. Dat moet nog gebeuren trouwens in de toekomst. Dan komt hij op aarde en daarvan wordt hij ook weer verwijderd. En dan komt hij ook eerst in de Hades, dat wil zeggen in de afgrond. Dan wordt hij gevangen gehouden gedurende 1000 jaar. Dan wordt hij nog weer losgelaten, ook nog. En daarna pas komt de jongste dag en dan verdwijnt ook hij uiteraard in de poel des vuurs. En dat is het einde van het verhaal, behalve bij de alverzoeners, want die denken dat vuur een schoonmaakmiddel is. En dat de poel des vuurs een soort ultrasonisch bad is om zielen te reinigen, inclusief de duivel. En als dat gebeurd is, wordt iedereen alsnog zalig. Denken ze echt. Dan zeg ik, probeer het eens. Je vuile was, gooi het eens in het vuur. Komt het er schoon uit? Nee, het is in zichzelf onrein en dus verdwijnt het daar. Goud, zilver en kostelijke stenen, dat gaat er doorheen, zegt de beeldspraak van de Bijbel. Maar wat in het vuur geworpen wordt aan hout, hooi en stro, aan mensenwerk enzovoorts, dan wel als gras of wat als bloemde gras. Het verdwijnt in het vuur. Het verdwijnt in het vuur. Komt er nooit meer uit. En daarom heet het ook het eeuwige vuur. Dus universeel. Dat verdwijnt daar. En van de hele aarde, de hele oude schepping staat, dat die door vuur zal vergaan en zal branden en versmelten. 2 Petrus 3. Enzovoorts. Dus daarmee is het echt dan afgelopen. Maar toe maar, dat u weet dat hier in vers 5 sprake is van niet maar Hades, onderwiel, maar daadwerkelijk van Gehenna. Waarbij dus gezegd wordt, het kan best zijn dat je vervolgd wordt en gedood wordt om je geloof. Maar daar staat tegenover dat je als gelovige behouden bent en niet in het Gehenna terechtkomt. Je moet God vrezen, die macht heeft om je in de Gehenna te werpen. Niet dat de duivel dat doet God zelf als hij zal oordelen. Want een ander misverstand, en dat zeg ik dan ook maar even zo in de gauwigheid aan het eind van de avond. Een ander misverstand is dat men predikt dat God liefde is. En het misverstand dat is niet het misverstand. Het misverstand is dat men daarmee uitgepraat lijkt te zijn. God is liefde. God is rechtvaardig. En God is de waarachtige. En een rechtvaardige God, het is vreselijk om te vallen in de handen van een rechtvaardig God, zegt de Bijbel. En zo is het maar net. Je kunt wel zeggen dat God liefde is, maar men bedoelt te zeggen, het komt wel goed met je. Het heet ook onze lieve Heer. In een wat vernederende, neerbuigende uitdrukking is dat, hè? Onze lieve Heer. Jawel, dat is die God die zegt dat hij de schepper is van hemel en aarde en dat hij rechtvaardig is. En dat hij zal doen wat hij heeft aangekondigd en dat hij een oordeel zal brengen over een wereld die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Doe daar dus niet aan mee, want dat gaat niet. He? En dan kun je altijd nog zeggen, maar ik ben toch een kind van God, mij kan niks overkomen. De uitdrukking over onze God is een verterend vuur, is een waarschuwing aan gelovigen. Staat in Hebreeën, het is gericht aan gelovigen. En dus niet alleen daar in Hebreeën 12, maar eerder ook al, vanaf hoofdstuk 2 in elk geval, worden wij als gelovigen gewaarschuwd en wordt gezegd, denk erom, ook wij als gelovigen komen in één oordeel. Dat is weliswaar niet die van de jongste dag, maar voor de rechterstoel van Christus. En dan is ook de vraag in hoeverre wij trouw gebleven zijn aan de waarheid, aan het woord van God, hoeveel we ons daaraan gelegen hebben laten liggen. Of hoe dat maar heten mag. Begrijp je wel? Want essentieel is dit. God heeft van den beginnen gesproken. Dat is Hebreeën 1 vers 1. Dat is 1 Johannes 1 vers 1. Dat is Johannes 1 vers 1. Zomaar uit het oog even een rijtje. Hè? God heeft van den beginnen gesproken. En anders is het gewoon Genesis 1. Nou ja, vanaf vers 2 dan, of vers 3, dat maakt mij nou niet uit. Maar God heeft gesproken, God spreekt. En wat wij mensen zouden doen, is dus luisteren. Dat is de essentie van het hele verhaal. En wat wij mensen in de praktijk doen, is in het algemeen dit. God heeft ons gemaakt en nou moet hij zich er vooral niet verder mee bemoeien. Wij willen zelf de dienst uitmaken in ons eigen leven en in de wereld. En we maken dat zelf wel uit hoe dat moet. En hoe zo'n wereld, hoe de wereld bestuurd moet worden. Maar ook hoe we ons eigen leven willen leven. Hoe we er tegenaan kijken en wat onze eventuele rechten en plichten zijn enzovoorts. En voor zover God daar is, moet hij ons daar maar bij helpen. En als hij dat niet doet, zullen we hem daaraan herinneren. Daarom moeten wij veel bidden. Toch? Zo ligt het toch ongeveer. Maar dat is niet het verhaal. Dat is niet wat de Bijbel ons vertelt. Dat is een vrijzinnige opvatting. Waarbij men wel wil erkennen dat er een God is, maar dan is het toch een die men zelf gemaakt heeft. Waarvan de Bijbel dan zei, of waarvan de Heer dan zei, gij zult u geen godsbeeld maken. Ook zeg het een beetje ruim, maar dat is toch waar het op neerkomt. Zie? God zegt, ik ben die ik ben. Je kunt weten wie ik ben. Dit is wat ik doe, dus je weet wie ik ben. En dit is wat ik zeg, dus je weet wie ik ben. En hou daar rekening mee. En zo niet, ja, dan hoor je in deze wereld niet thuis. Dan verdwijn je dus als afval in de poel des vuurs. Dat is wat het is. Drek heet zoiets. Schade en drek. Enzovoorts. En die woorden worden zelfs gebruikt voor de religie. Specifiek zelfs die van de Joden. Toch? Het is allemaal de Bijbel. En dan kun je zeggen dat wij dat anders over moeten denken. Dat anders moeten zien. Oké, prima. Maar dat staat, het is wel wat zoals het in de Bijbel staat. En daar hou ik me dan toch maar het liefst aan vast. Ondanks Epicureërs en Stoïcijnen en Sadduceeën en Fariseeën en Herodianen. Toch? Goed. Want wij zouden luisteren naar het woord des Heren, ons daarmee voeden, zonder het zuurdesem erin. We zouden niet leven van brood alleen, maar van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Dat is het brood des levens immers. Het is het woord ook dat gestalte krijgt in de Heer Jezus Christus, die dan weer zegt, ik ben het brood des levens. En die dan bij machte is de menigte te voeden. En dus ook ons. Maar wij worden gevoed door dat woord van God. Zie? En dat is de waarschuwing die in ieder geval hier de discipelen meekrijgen. En wij ook. Wacht u voor al die menselijke redeneringen. En afgezien daarvan, wij leven in een tijd waarin we die menselijke redeneringen uit de loop van de geschiedenis allemaal kunnen volgen. Ik hoorde de straks woorden van onze broeder die inleidend het een en ander sprak. In verband met die grote kwaal van COVID en wat het maar was. En het corona en dat het van de duivel is en de maatregel daaromtrent. En dat het de samenzwering is. En in de tussen dachten, ja, en bij Johannes de Heer dachten ze dat Mussolini was de antichrist. En Hitler was de valse profeet, want die had een boek geschreven. Hè? Mein Kampf. Mag je dat eigenlijk hebben? Ik geloof het wel, hè? Je mag het wel hebben. Je mag het alleen niet verhandelen, geloof ik, in Nederland. Ik weet het niet precies. Want ze veranderen dat nog. Ze zijn er toch nog bang voor. Maar goed, hè. En in die tussentijd hadden ze van Kissers ook al de antichrist gemaakt. En daarvoor waren er natuurlijk nog een paar enzovoort. Het is altijd zo geweest. En de paus is natuurlijk de antichrist. Is ook altijd al geweest. En er was altijd werk van de duivel. En nu brak de eindtijd aan. En nu moesten we kruistochten gaan houden. Bikkel 1000 jaar terug en verder. En het is altijd geweest. Waar maken die mensen zich eigenlijk druk over? En altijd van die hebben die lui gehad, al of niet met een grote zwarte snor, of een kleine zwarte snor, die dan de weer. Charlie Chaplin. Ja. Who is that man that looks like Charlie Chaplin? Kent u die? Geweldig vind ik die. Prachtig lied is dat. Maar goed. Maar die zijn er altijd geweest, van die lui. En waarvan je dan kunt zeggen, die zijn uit op wereldheerschappij, dus de opkomst van Babel enzovoort. En nou komt de heer spoedig. Ja, ja. Ja. Als je geen andere argumenten hebt dan dat. En er zijn er ook nog die denken dat het allemaal samenzweerders zijn enzovoort tegen ons. Ik moet u zeggen, de wereld is zo verdeeld dat van dat soort samenzweringen nog nooit iets terechtgekomen is. Dat ze hooguit het niveau van de padvinderij en van de. Sorry, met excuses aan mijn broer dan. Maar goed. Maar iets van de zogenaamde geheime genootschappen. Och, dat zijn gewoon belangenclubjes, mensen, laat ze toch. Of een Bilderbergconferentie. Mogen die mensen alsjeblieft bij elkaar gaan zitten en de situatie in de wereld bespreken, zoals Hilterman inderdaad. Kunnen wij er misschien nog iets aan doen om de omstandigheden te verbeteren? En mensen die lang niet die kwaliteit hebben als die lui, die zeggen dan, het is een samenzwering. Ze bedenken daar wat in een achterkamertje. Maar die. Iets duurder uitgevallen. Maar goed, ze voelen zich daardoor bedreigd. Kom op zeg, wat is dat voor een flauwekul allemaal? Wat denk je wel? Al ben je de rijkste man van de wereld, dan kun je nog dat zaakje niet onder controle krijgen. Met geen enkel mogelijkheid. Doe nou toch zeg, waar ben je bang voor? Dit is de gang van zaken in de wereld, dat is wat de mens doet. Dat hebben ze altijd geprobeerd. Het is altijd Babel, ik bouw hier een toren en dan laten we elkaar verenigen. Verenigde Naties, Volkerenbond en de internationale gemeenschap. Dat stond allemaal niet in het boek wat ik moest, wat alle jongens moesten lezen vroeger. Internationale gemeenschap. Welke gemeenschap? Hoezo internationaal? Internationale verdeeldheid zou je bedoelen, toch? Universele rechten. Wat een flauwekul is dat? Universele. Mens heeft geen rechten. Waar kan die verzilveren dan? Waar kan je dat halen? Wie heeft dat bedacht? Welke rechten zijn dat dan? Het is toch allemaal luchtfietserij. En die mensen moet je dan serieus nemen. Dan zeg je, nou, dat is de duivel. Wacht maar. Dat er iets mee te maken heeft, dat is wel zo. Maar dat gaat zo niet gebeuren. Wat de Bijbel zegt is dat de duivel in lijfelijke gedaante op aarde zal geworpen worden uit de hemel. Maar ja, dat gelooft men niet. Echt niet, dat gelooft men niet. Nee. Maar het is de duivel zelf die hier op aarde zal komen en die het een en ander onder controle zal krijgen. En dan nog zal blijken dat het in zichzelf een verdeeld rijk is dat niet bestaan kan, want in Openbaring wordt dat beschreven. De volken zullen in opstand komen, zullen de hoer haten, zullen zich tegen Babel keren enzovoorts. Het kan niet. Het komt elke keer heel eind en dan ontploft het zaakje. U weet wel, een Big Bang. En dat is weer gebeurd. En de Heer zei het over het rijk van de duivel ook. Het is in zichzelf verdeeld. Het is het rijk van de leugenaar van het beginnen. Dus het kan niet bestaan. En dat we belogen worden in de wereld. Vertel nou eens wat nieuws, jongens. Kom op. De wereld houdt de waarheid in ongerechtigheid en onder. En van welke kant die leugens komen. Ja, al die volksvertegenwoordigers zitten daar om te liegen. Dat is niet anders. Dat is politiek. Dat is elkaar voor de gek houden. Dat is als in die televisieprogramma's. Wie is de mol? En zo. Dat heb ik nooit gezien. Daar kan ik niet naar kijken. Zonde van mijn tijd trouwens. Maar ik weet ongeveer waar het over gaat. Het is iemand die de kluit belazert. Maar dat is wat ze doen. Dat zijn machtspelletjes. Dat is met woorden spelen. Indruk maken. Verwarring zaaien. En daar proberen dan uit te komen als overwinnaar enzovoorts. Kom op. Het is een soort casino. Maar het is niet een echte systeem. Dat gaat helemaal niet werken. Dat is de wereld waarin wij leven. Wat wij zien is al dat gespartel om ons heen. En altijd de groeiende macht van de overheid, die eventueel tot achter de voordeur komt enzovoort. En daarna ontploft het zaakje. Dan komt er revolutie, dan komt er oorlog of zo. Ik wil het niet bang maken, maar dan komt er iets als oorlog. En dan wordt de hele samenleving, de economie vernietigd, zal ik maar zeggen. En dan moeten we samen weer ons land, of wat het maar is, de wereld weer opbouwen. En dan hebben we tenminste weer wat te doen. En dan blijft het weer een poosje rustig. Hebben jullie dat nog? Nou, daarin zijn we onderweg. Zo is het altijd gegaan. Dat is het verhaal van l'histoire se répète enzovoort. Het komt steeds opnieuw. En het is een poos rustig geweest, tientallen jaren. Ook hier in West-Europa min of meer rustig, zal ik dan maar zeggen. En langzamerhand zijn we weer zover dat zaakje ontploft. Dan gaan er weer een paar rijken naar de Filistijnen of naar een of ander volk enzovoort. Het is altijd zo geweest. Of dat dramatisch is, ja, dat is dramatisch, maar dat weet je uit de Bijbel toch, dat het zo gaat. Dus wat aangekondigd is, en daar zou ik niet meteen de duivel de schuld van geven, dat is in de eerste plaats de zondige natuur van de mens. En diezelfde mens die vaststelt, er is van alles mis in de wereld, we moeten er wat aan doen, en daarna moet erkennen dat hij onmachtig is om er wat aan te doen. Dat is het. En dan neem je ontslag. O Mona, ken je dat lied, O Mona? Ja. Dat ze dat nog niet gedraaid hebben op de radio. O Mona, dan neem je ons lach, dan is het allemaal niet leuk, dan ga je weg.
Dat heeft het niet genomen.
Dat heeft het gekregen. Ja, ik weet het. Maar ja, dat is voor de bühne, dat bedoel ik. Het is allemaal. En heel de media doen daar allemaal mee. Die spelen dat spelletje mee enzovoort. En ze proberen ons bezig te houden, ons te beïnvloeden. Daar gaat het allemaal om. Maar doe maar. U kent dat verhaal dat we allemaal een chipje moesten krijgen van, want, om te kunnen kopen en verkopen. Een chipje ingeplant, weet je wel, in je voorhoofd, in je rechter of in je hand enzovoort. Nou, als ik in die iPad moet kijken welk lied we gaan spelen en welke toonsoort er staat, dan kijkt dat ding me eerst aan en zegt hij, oh ben jij het? Nou, dan is het goed. En als ik mijn telefoon moet hebben, dan moet ik eerst mijn vinger erop leggen ergens. Oh, ben jij het? Ja, een vingerafdruk. Hoezo moet je daarvoor een chip ingeplant krijgen? Wie heeft die onzin bedacht? Toch? En je moet door de tolpoort in Frankrijk en dan zwaai je even met je kaartje zo. Of zoals die eens. Zie je een broeder lachen, die heeft geloof ik zo'n ding in zijn auto, die drijft gewoon door. Dat maakt allemaal niks uit. Die zien je en zeggen, oh, ben jij het? Ja, ik schrijf even wat af voor je rekening. Enzovoort. Hoezo? Waar maken ze zich druk over? En ze houden ons daar al heel lang mee bezig. Hè? Met allemaal van dit soort zaken. En een getal 666 en BBB. En wat het maar was allemaal. Man, houd toch op. Ik ben er mee groot geworden. Van jongste van herinner ik me dit soort dingen. Nee, er zat al een scheur in de olijfberg, zeg. En dan zie je wel, de Bijbel heeft toch gelijk, want straks zal de olijfberg scheuren. Man, het is daar aardbevingsgebied, dus ik kan elke dag komen daar scheuren in. Dat is niks. Hoezo? Wie heeft die onzin weer bedacht? En dat zogenaamd door bijbelgetrouwe christenen, hè? Ja, echt waar. Zo gebeuren die dingen. Nou ja, en zo, toen maar weer. Wacht u daarvoor. Voor Sadduceeën, Fariseeën, Herodianen en wat het allemaal maar is. Blijf gewoon bij wat de Bijbel zegt enzovoort. En dan stellen we vast dat het wel degelijk die kant op gaat. Dat er zo'n wereldheerser komt om orde op zaken te stellen. Maar voordat de Heer zelf komt, komt eerst iemand anders. Om er een zootje van te maken. Want dat gaat hij dan doen. En dan word je geconfronteerd met het algemene falen van heel de mensheid en van de volkeren en van al het menselijk bestuur enzovoort. En dan zegt de Heer zo, nou dan weet je dat. Heb je dat geleerd van de geschiedenis? Oké, nu is mijn beurt. Heb je dat? Dat is wat gaat gebeuren, daarna zien wij uit. Toch? Daar zijn we niet bang voor, daar waarschuwen wij niet voor. Laat me komen, toch? Goed, wij zullen het daarbij laten, want we zijn weer zwaar over de ons toegemeten tijd heen, zoals gebruikelijk. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, hemelse Vader, dat we hebben dat profetisch woord dat zeer vast is. Dat woord der waarheid. Een waarheid die weliswaar hard is, zoals het spreekwoord zegt. Maar een waarheid die dan toch niet anders is dan dat licht waarin wij zouden wandelen. In het besef dat de wereld als zodanig in duisternis is. Misleid wordt door de eigen gedachten in de eerste plaats. En door de leugenaar van de beginnen. Maar anderzijds een wereld die ook niet beter wil. En die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Maar we danken u dat evangelie, onze zaligheid, dit woord der waarheid tot ons gekomen is. Dat we daar gehoor aan mochten en mogen geven. Dat we het ook vanavond weer mochten openen met elkaar. Om ons te plaatsen onder het gezag van dat woord. Dat woord dat niet verandert. Dat woord dat u van de beginnen gesproken hebt. Dat woord dat ons openbaart wie u bent. Wat u doet, wat u gedaan hebt. Wat u nog zult doen in de toekomst, opdat wij ons daaraan zouden onderwerpen, opdat wij zouden leven uit de rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent geweest en bent dus over ons. En daarom, Vader, wij bevelen ons bij u aan, bij de kracht van uw genade, opdat wij onze hoop zouden stellen, niet op de vergankelijkheid van dit leven, maar onze hoop zouden stellen op de vervulling van al uw beloften. Wees u dan ons nabij, om Christus wil. Amen.